Hoeveel materiaal wordt er nou bij één heupoperatie verbruikt? Nou, daar schrik je van.
Het rennen in het magazijn, ja, gelukkig is dat niet aan de orde. Dat zou niet goed zijn, want dan zou er paniek zijn.
In de reeks podcasts Doordacht Ondernemen laat Hogeschool Windesheim horen wat het kan betekenen voor het midden- en kleinbedrijf. Want Windesheim doet op allerlei gebieden praktijkgericht onderzoek naar veel voorkomende situaties waar het MKB mee te maken kan krijgen. Het onderzoek focust zich op het bieden van oplossingen die direct toepasbaar zijn voor ondernemers, met als uiteindelijk doel om het MKB te helpen groeien. Luister nu en ontdek hoe je met de informatie en tips uit deze podcasts scherp en op de hoogte blijft van ontwikkelingen, innovaties en toekomstscenario's in en rond het MKB, zodat jouw onderneming kan groeien. En in deze podcast in de reeks Doordacht Ondernemen gaan we het hebben over data. En in het bijzonder over de vraag hoe je waarde kunt halen uit data. Kortom, wat heb je eraan? Aan tafel zitten Harry Dannenberg en Richard Bergsma. Goedemorgen, heren.
Goedemorgen.
Harry Dannenberg, je bent manager operations bij Reginox.
Klopt.
Daar worden spoelbakken gemaakt, kranen, van alles. Ja, er werd me net al gezegd, je moet maar eens bij je eigen keuken kijken. Er staat de naam Reginox. Ik had het nog nooit gehoord.
Grote kans dat het de naam Reginox erin staat.
Ik ga eens kijken thuis. Wat doet een operations manager eigenlijk?
Ik ben verantwoordelijk voor productie, logistiek, inkoop en planning. En eigenlijk voor het hele uitvoerende proces zou je kunnen zeggen. En mijn belangrijkste taak is te zorgen voor continue innovatie. Ook door middel van productontwikkeling, ook een verantwoordelijkheid. Maar continu bezig zijn met innovatie van onze bedrijfsprocessen en alles wat we doen.
En waar data ook een belangrijk component van is, denk ik.
Absoluut.
Anders zat je hier niet.
Nee, we willen het meer doen dan alleen op gevoel. En dan, een stuk data-analyse kan enorm helpen om de juiste beslissing te maken.
Daar gaan we het over hebben.
Daar gaan we het over hebben.
Voorbeelden.
Ja.
Richard Bergsma, je bent onderzoeker verbonden aan Hogeschool Windesheim bij het project Kansen met Data. En daar hou je vooral bezig met toegepaste data-analyse bij MKB-bedrijven. En je schreef samen met Corné de Ruit en Munia Belmamoen een whitepaper met de titel Wat moet een MKB'er met data? Waarom is deze whitepaper geschreven?
Nou ja, zoals je al zei, het project Kansen met Data, dat is een project wat vanuit de overheid gefinancierd wordt om te kijken hoe het MKB nou wat meer met data aan de slag krijgt. Want we zien namelijk allemaal dat de hele grote bedrijven als de Facebooks en de Googles, die zitten er vol op. Maar wij moeten natuurlijk zorgen als Nederland, want het MKB is natuurlijk de kracht van de Nederlandse economie, dat het MKB in Nederland ook meegaat in die ontwikkeling.
Ja.
En dat whitepaper is een beetje een soort van idee, dat is een aanjager of een paper wat het MKB'er zou kunnen lezen van nou, hey, om hem eens een keer op ideeën te brengen en om misschien met ons in contact te komen van hey, zet eens wat studenten bij ons neer om eens te kijken wat er mogelijk is met data.
Ja, er wordt al veel gedaan, heb ik zo de indruk. Jullie hebben die whitepaper geschreven eigenlijk met twee type MKB'ers in het hoofd. De eerste groep is die op het terrein van data products en services, van diensten en producten, wat je dan data-achtige producten kan bedenken. Denk dan aan die Internet of Things-achtige dingen. Of dat een MKB'er zich bezighoudt met decision making. Met hoe kun je bepaalde bedrijfsprocessen stroomlijnen en helderder laten verlopen. Nou, dat zijn twee podcasts. Wij gaan ons richten op de tweede categorie. Daarvoor hebben we Harry Dannenberg uitgenodigd. Harry, ik zag op Google Maps, waar Reginox zit, dat is een gigantisch bedrijf. Ja. Enorme hal. Ja. Dus er kan best wel wat gestroomlijnd worden en magazijnachtige opzetten.
Gelukkig is er al heel veel gestroomlijnd.
Kijk, maar, gelukkig. Dat ik was er al bang voor.
Ja. Maar we zijn wel continu dagelijks bezig met verdere optimalisatie, omdat natuurlijk de wereld om ons heen verandert. En daarmee veranderen wij ook mee. De klantbehoefte verandert. Dus productontwikkeling, afstemmen op je klantbehoefte is heel belangrijk. En in het kader van het project wat we gedaan hebben samen met Windesheim, hebben we het gehad over een optimaal voorraadbeheer en het pikken van de orders wat we dagelijks doen.
Jullie kennen elkaar ook daarvan, van dat project?
Ja.
Het
ja.
Uit? Ja?
Ja. Okay. Ja,
klopt. Dat voorraadbeheer is voor ons essentieel. Om, zeg maar, we hebben een aantal producten. We maken spoelbakken en aanrechten van RVS of van kunststof. Maar we hebben dus een hele portfolio aan producten. Eigen producten en aanverwante producten zoals kranen en andere accessoires. We hebben daarvoor ook een categorie producten die we uit voorraad leveren. Om snel te kunnen voorzien in de klantbehoeften. Voor ons is het van essentieel belang dat we dan ook de juiste voorraden hebben staan.
En dat je ze snel te pakken hebt. Als je,
en dat je ze snel te pakken
als er een bestelling
hebt,
binnenkomt.
Als er een order binnenkomt die gepikt moet worden. Absoluut. Daarvoor is natuurlijk die klantbehoefte en de klant kunnen bedienen is heel belangrijk. Maar we zijn ook een bedrijf wat heel veel aandacht besteedt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. En van daaruit vinden wij het ook heel belangrijk dat we onze afvalstromen minimaliseren. Ja, dus we kunnen al die vierkante meters vol gaan zetten met allerlei voorraden. Maar wat niet verkocht wordt, ja, dat zal toch een keer afgevoerd moeten worden. Dat willen we ook voorkomen. Dus op die manier zijn we echt gericht op een optimaal voorraadbeheer. En daarvoor werden we benaderd door Windesheim of we mee wilden werken aan een project. En dat kwam ook mooi samen met een andere doelstelling vanuit het maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat is dat we er willen zijn voor de maatschappij en graag meewerken met hogescholen en andere universiteiten.
Kijk, maar die vraag kwam dus bij Windesheim vandaan, Richard.
Ja. Ja.
Kwam dat van studenten of had je van, nou, we moeten eens wat doen met voorraadbeheer of...
Nou, dat is zoiets dat ontstaat altijd vrij informeel. Een collega-docent van mij, die is voor een ander project, wat een student destijds bij Reginox is die geweest. En heeft hij met Harry gesproken. Toen heeft Harry gezegd, nou, ik heb wel een idee van wat er nog meer gedaan kan worden op het gebied van data.
Wat was de vraag toen?
Nou, de vraag was eigenlijk, dus dat mag er zijn, hoe leg je die producten nou optimaal neer, zodat die orderpicker eigenlijk zo'n klein mogelijk looppad heeft.
Dat is echt een wereld op zich, hè? Dat, we hadden het net even al over in het voorgesprek, dat heel veel tijd inneemt, ja. Orderpicking.
Ja.
Van de balie eigenlijk lopend naar het magazijn, het product pakken en weer terug.
Ja, nee, dat is echt, dat heeft mij ook, hè, want ik ben hier ook toch, nou ja, ik ben er nu al wel inmiddels een tijdje mee bezig, maar toch ook redelijk nieuw en ik heb zelf geen logistieke achtergrond. Maar het is nog steeds zo dat, ik had laatst een schatting dat 70% of 80% van de magazijnen in Europa, die worden nog gewoon met door mensen, die lopen naar de orders toe met een lijstje, deze producten heb ik nodig en die halen die eruit. Nou, dat gaat echt ook in de kosten zitten. Dus dat is echt een heel groot percentage van de kosten van een magazijn. Zijn ook die mensen die producten gewoon...
Dat lopen
dat
naar
lopen
het
doen,
schap.
Ja.
En wat voor percentage moet dan aan denken?
Er zijn verschillende schattingen. Maar het is wel zo dat er de laatste tijd wel een automatiseringsslag gaande is. Dus het laatste wat ik daarover had gelezen, ik was dat toch al op iets van... dus ik vind het lastig om nu een specifiek getal daarop. Maar laat ik zeggen dat iets van tussen de 30 en de 50% van de kosten van het hele warehouse kan zijn.
Heel veel, ja.
Dat verschilt ook heel erg van bedrijf tot bedrijf. Dat hoeft niet in het geval van Reginox zo te zijn. Maar het is wel zo dat het, zeker als je dat nog combineert met een gigantisch tekort aan mensen, wat er is in logistiek nu. Dus dan moet je hebt nog steeds heel veel gewoon mensen nodig die producten van A naar B slepen de hele dag. Is er wel veel urgentie om daar wat aan te doen.
Wat is, die vraag kwam dus van, kun je wat studenten op een probleem laten studeren? Harry, wat was dat voor probleem? Had jij die vraag geformuleerd trouwens?
Uiteindelijk, ik kreeg de vraag van Windesheim of we dat konden faciliteren. Dat kwam inderdaad voort uit het eindstudieproject waar we hebben gehad vanuit logistiek management. Dat er iemand is afgestudeerd bij ons op het gebied van, wat is nu voor ons per product een optimale voorraadhoogte? Nou, die heeft daar een heel onderzoek over gedaan. Dat hebben we ook direct toegepast. Dan is de volgende stap van maar hoe gaan we nu die optimale voorraadstand die we nu hebben, op basis van de huidige kennis, hoe gaan we die verder optimaliseren? En hoe gaan we zorgen dat we die ook in een optimale route richting de klanten krijgen?
Maar je had een gevoel dat het niet optimaal was. Dat is hoe
nou, het is ook een beetje achter? Het uitgangspunt van het is goed, maar het kan ook altijd beter. En daar kijken we continu naar. Nou, dat gecombineerd met de vraag vanuit Windesheim als vervolg naar die eindstudie van, we hebben nu een data science project, zou Reginox daar ook aan mee willen werken? Ons standaard antwoord is normaal gesproken ja. Ja, dat willen we ook altijd. En toen zijn we gaan nadenken van en wat zou dan een geschikt project zijn en wat heeft voor Reginox ook de hoogste prioriteit op dit moment? En daar is dit project uit voortgekomen.
Ja. En wat had de hoogste prioriteit?
We willen een dynamisch voorraadbeheer, dat we ook regelmatig aanpassingen doen op basis van allerlei statistieken, aantallen die verkocht zijn, maar ook aantal keren dat ze besteld zijn. Om dat te vertalen uiteindelijk naar een optimale magazijnindeling. Ja, en dat ook op een relatief makkelijke manier te kunnen doen, omdat we dat gewoon eigenlijk continu aan het doen zijn, maar minimaal één keer per jaar dat volledig analyseren en de nieuwe voorraadstanden bepalen.
Nou, ik kan me voorstellen dat als je het steeds efficiënter doet, dat je veel minder ruimte nodig hebt uiteindelijk. En dat je dan ruimte overhoudt in die enorme hal die daar staat in Riezen.
Ja.
Dat je denkt, nou, dan kunnen we ook andere dingen neerzetten.
Ja.
Dat je ook je productrange kan vergroten doordat je magazijn handiger indeelt.
Dat zou kunnen. Maar goed, we zijn ook een groeiend bedrijf. Dus het zou ook kunnen zijn dat we de ruimte op een andere manier kunnen benutten.
Ja, dat magazijn, dat is natuurlijk een prachtige arena waar van alles zich afspeelt. Maar goed, uiteindelijk moet het toch bij de klant beginnen die met een vraag komt. En je kunt heel veel halen uit klantgedrag en dat koppelen aan wat er in het magazijn gebeurt, Ritsaar. Daar heb je ook onderzoek naar gedaan, hè?
Ja, dus daar zijn wij ook inderdaad mee bezig. En dat heeft ook degelijk wel een raakvlak met logistiek. Dus als je kijkt naar heel veel data science toepassingen, dan zitten die nog heel erg op het klantperspectief. Dus hoe kan ik mijn klant bijvoorbeeld meer verkopen? Kan ik hem de juiste advertisement sturen, dat hij daarop klikt?
Zitten we meer bij de salesafdeling dan bij operations?
Meer bij de sales. Ja. Maar wat je daar wel ook in hebt, is het aankoopgedrag van klanten. Dus kunnen wij voorspellen wat een klant gemiddeld genomen gaat aankopen? Kunnen wij voorspellen hoe vaak hij die aankoop gaat doen? Nou, daar zie je ook best wel een ontwikkeling in. Want de laatste tijd zie je dat klanten steeds vaker kleine bestellingen doen. En dat zorgt vervolgens ook weer dat je eisen van je supply chain weer hoger zijn. Van, hey, we moeten nu heel snel kunnen reageren op wat een klant... Die wil ineens, vandaag wil hij dit, morgen wil hij dat weer... En daar
is dat rennen in het magazijn, bedoel je?
Nou, dat wordt wat meer rennen dan, ja.
Ja. En die data kun je koppelen aan... Nou, Harry, je knikt al ja. Jij herkent dat?
Nou,
ja,
is het meer business. Het rennen niet. Maar wel die snelheid dat zeg maar, de klantbehoefte wijzigt, dat zie ik absoluut wel. En daar zijn we ook over aan het nadenken vanuit zeg maar, onze planningsactiviteit, onze productieplanning. Van, ja, hoe kunnen we nu ervoor zorgen dat we flexibeler meegaan in die steeds sneller ontwikkelende klantbehoeften en veranderende klantbehoeften? Dus dat zie ik wel. Het rennen in het magazijn, ja, ik denk dat dat gelukkig is dat niet aan de orde. Want dat zou niet goed zijn, want dan zou er paniek zijn.
Ja. Maar Ritsaar, er zijn studenten mee bezig geweest om te kijken hoe je daar wat slimme dingen over kan bedenken.
Ja, dus dat is, daar is een heel interessant gebied nu. Dat gaat er eigenlijk over van ja, hoeveel klanten heb ik nu echt? Nou, in een business-to-business heb je misschien een hele formele relatie met je klant. Hè? Dus dan weet je gewoon van nou, die neemt zoveel af. Maar ook dat is niet altijd duidelijk. Hè? Het kan ineens zijn dat jij op een dag geen orders meer binnenkrijgt. En dan is de vraag, is die klant nog klant? Of heeft hij even een maandje pauze? Of moet ik hem dan een mail gaan sturen? Of komt hij nog weer terug? Nou, dat kan je dus gaan modelleren. Nou, dus daar is data dan heel erg interessant in. Waarin je dan zeg maar met een model kan gaan zeggen van nou, deze klant is waarschijnlijk geen klant meer, maar deze nog wel. En het uiteindelijke inzicht wat je daar dan uit wil halen is van nou, daar kan je dan bepaalde acties op gaan definiëren. En dan kan je gaan zeggen van nou, op die klanten die geen klant meer zijn, daar ga ik niet te veel tijd meer aan besteden, want die gaan waarschijnlijk toch niet meer terugkomen. En dat is even een voorbeeld van een actie die je zou kunnen definiëren. Je zou hem ook kunnen omdraaien en zeggen, nee, die ga ik juist proberen te targeten. Maar dat is heel erg aan de individuele bedrijf om die keuze dan te gaan maken en daarmee te spelen ook vooral.
En dat is ook meer in de business-to-consumer market.
Dit is wel meer in de business-to-consumer market, inderdaad. Ja. Maar ik denk dat in de business-to-business ook wel wat toepassingen heeft, hoewel daar de relaties wat formeler zijn. Dus als je een productiebedrijf hebt, ja, dan weet je gewoon van bijvoorbeeld een jaar van tevoren al wat je allemaal moet gaan of tenminste ongeveer wat je moet gaan doen.
Nou, was het maar zo'n feest.
Was het maar een feest.
Ja, misschien wel informeler dat je gewoon even belt. Van, joh,
Nou, maar wat hij zegt, ook met een productiebedrijf, wat in principe nog meer voorspelbaar is dan een business to consumer, zie je ook al dat het zou bijvoorbeeld is het potentie in om na te gaan kijken van, hey, zie ik dat in het klantgedrag, kan ik daar wat in voorspellen? Zijn er bijvoorbeeld klanten die heel snel, bijvoorbeeld zijn er klanten die heel vaak dingen wijzigen, bij wijze van spreken, en daardoor extra kosten of extra problemen met zich meebrengen? Dan zijn dat dingen die je zou willen identificeren. En dat wil niet zeggen dat je misschien de klantrelatie gaat beëindigen. De klant staat bovenaan. Maar het is misschien wel iets wat je in je achterhoofd meeneemt in bepaalde beslissingen.
Ja, want die voorspellende waarde is wel heel erg belangrijk. Dus in de business-to-business market ga je veel meer ook praten met je klanten over wat is de klantprognose voor het komende jaar. En dat is niet bindend, maar dat is wel weer een input voor ons waar we rekening mee kunnen houden. En waar we onze productiecapaciteit op af kunnen stemmen. En dat geeft je dan ook even tijd om bijvoorbeeld capaciteit uit te breiden.
Richard, ik zag dat jullie studenten ook kennis laten maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat je daar ook data voor kan gebruiken. Hè? Heb je daar voorbeelden van hoe je dat kan doen en wat de studenten hiervan meekrijgen?
Nou, dat begint, hè, dus dat zit ik even te denken aan. Kijk, wat Harry net zei over bedrijf Reginox. Vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen zegt Reginox, hey, we vinden het leuk om studenten te betrekken en studenten een kans te geven om dingen te leren. Maar als ik kijk vanuit de projecten die wij bij Kansen met Data doen, dan zitten daar bijvoorbeeld ook projecten tussen bij ziekenhuizen. Dat vind ik wel een heel concreet voorbeeld. Waar we kijken naar materiaalverbruik van die bij operaties gebruikt worden. Dus dat is, vind ik, wel het meest concrete voorbeeld in maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Maak het nog eens concreter. Wat dat voor product is of wat dat voor materiaal
is. Nou, dat zou je eens een keer moeten zien, maar er is een foto gemaakt.
Operatiekamers. Ik stel het even uit.
Ja, nee, er is een foto van gemaakt. Hoeveel materiaal wordt er nou bij een heupenoperatie wordt er verbruikt? Nou, daar schrik je van. Dat is bij wijze van spreken gewoon een halve container vol. Ja, ik heb niet heel paraat hoeveel, maar je schrikt ervan. Ik weet heel weinig van medische zaken.
Maar goed, dit probleem was er. Een heupoperatie, er komt heel veel afval vandaan. Kijk, we hebben het over data. Maar ik zie nog alleen een operatiekamer met heel veel rotzooi, een container. Ik zie nog niet veel data.
Nou ja, wat je dan zou moeten bedenken is, hè, dat zou dan het meest ideale geval zijn. Maar wat nou als jij per operatie weet hoeveel er verbruikt is voor die specifieke operatie, zou je daar op een gegeven moment dan inzicht in kunnen geven van, hey, dat ligt hier en hier aan. Dan heb je dus die data verzameld en dan kun je zeggen, hey. En zeker ook als je ook nog gegevens hebt over patiënten, maar dat is natuurlijk altijd gevoelig, dus dan moet je echt, en dat doen wij ook heel veel aan, hoor, om daar voorzichtig mee om te gaan. En Isola trouwens ook.
Dat is het ziekenhuis.
Ja.
Ja, die snap ik. Je gaat eigenlijk per operatie de staffellijst af van wat er allemaal voor materiaal gebruikt is. Je kijkt ook even wat een patiënt nodig heeft. Iedere patiënt is natuurlijk anders.
Ja.
En dat ga je aan elkaar koppelen. En je gaat kijken van hoe kun je die stromen wat efficiënter indelen. En die afvalstroom kleiner maken.
Ja.
Herken je dit? Want jullie maken iets duurzamere dingen. Dus, maar ja, het is wel. Iedereen die een huis koopt, hup, nieuwe keuken en daar gaat die mooie RVS aanrechtplaat, de container in.
En dat is het mooie, de meeste producten die wij maken, dat zijn roestvrij stalen producten. 80% van het materiaal wat wij gebruiken, van het roestvrij staal, is gerecycled. En al onze RVS afvalstromen gaan ook weer terug de maakindustrie in. Dus wat dat betreft scoren we daar al heel goed. En zijn we ook continu bezig om te kijken om onze afvalstromen verder te minimaliseren. Die hebben we ook volledig in kaart. En er zit elk jaar een doelstelling op om die verder te verminderen.
En dat is ook echt een data-verhaal. Ja,
absoluut.
Kun je daar wat meer over vertellen?
Nou,
wat voor data je bijhoudt, hoe je dat koppelt, je dat plaatje krijgt?
Ja, we houden jaarlijks bij wat onze totale afvalstromen zijn. Bijvoorbeeld gescheiden van hoeveel papier wij afvoeren, hoeveel roestvrij staal wij afvoeren, hoeveel overige, dus het restafval. En uiteraard, met name dat restafval is heel belangrijk om dat te minimaliseren, omdat die andere, die worden gewoon weer gerecycled en hergebruikt. Dus dat is er wel een die heel veel aandacht krijgt en zorgen dat in eerste instantie dat we de afvalstromen in kaart hebben. En in tweede instantie om elk jaar het beter te doen en de afvalstromen te reduceren.
En heb je er ook een voorbeeld van dat je het ene jaar dacht van, nou, we hebben wel heel veel restmateriaal van RVS. Dat kan beter. Is ja.
Dat is een recent voorbeeld. Wij produceren onze spoelbakken door middel van een dieptrekproces. Zonder daar al te technisch op in te gaan, maar dan zit er een soort folie over het roestvrij staal. Dat folie zat voorheen bij, bij de afvalstroom restafval. Ook vanuit onze operators kregen we de vraag van, ja, kan dat nou niet anders? Nou, onze kwaliteit arbo-milieumanager heeft eens contact opgenomen met een aantal bedrijven. En is uiteindelijk tot een oplossing gekomen dat ook dat plastic gerecycled kan worden. Ondanks dat het, want er wordt ook een olie gebruikt, dat het wel wat olie bevat, kan het toch gerecycled worden. Nou, dat is een groot succes om die uit de restafvalstroom te halen en weer in de recyclestroom te brengen.
Maar dat folie bijvoorbeeld, dat te veel terechtkwam in de afvalberg, je zag dat eigenlijk in de data van, hey, dit is wel heel veel, hier moeten we misschien iets aan gaan doen.
Ja, nou, daar heb je niet direct een data-analyse voor nodig, want dat zie je gewoon dagelijks. Ja, omdat we produceren zo'n 400.000 spoelbakken op jaarbasis. Dus ja, die afvalstroom zie je ook fysiek dagelijks.
Nou, we moeten een MKB'er dan met data.
Nou, daar zijn genoeg andere mogelijkheden om, ja? Om de data-analyse te gebruiken in onze besluitvorming. Bijvoorbeeld waar we nu de prioriteit aan hebben gegeven, de pikroutes door ons magazijn. En zo zijn er talloze andere voorbeelden dat we, wat Ritsen net ook al aangaf, van ja, je wilt graag nog wat meer tijd besteden aan analyse van je data voor je besluitvorming. Maar dat we ook andere projecten hebben. We zijn continu bezig met optimaliseren. En daar is data-analyse gewoon altijd een onderdeel van.
En het is ook volgens mij vanuit de overheid een eis die gaat komen. Of er al is dat je in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat je je afvalstromen ook echt in data in kaart brengt. Dat je die ook kan overleggen.
Ja.
En dat je de hele productielijn eigenlijk in kaart hebt van waar de zwakke punten zitten nog in een soort afvalketen.
En niet alleen je afvalketen.
Daar doen jullie ook aan mee.
Daar doen we absoluut aan mee. Maar die wetgeving staat er ook aan te komen dat je niet alleen je afvalstroom, maar ook bijvoorbeeld je CO2-footprint in kaart moet hebben en daar ook doelstellingen op moet zetten. Nou, we zijn een onderdeel van de Terstegen-groep en samen met specialisten van de Terstegen-groep en andere divisies zijn we daar volop mee bezig.
En hoe ziet dat eruit? Wat voor ander proces moet je nu in je bedrijf in gang zetten om die keten in kaart te krijgen?
Nou, gewoon eerst eens de calculaties te maken. Van ja, hoe maak je nu een calculatie van een footprint? Een RVS-spoelbak waarvan we weten dat die voor 80% gerecycled wordt. Maar die wordt ook geproduceerd met een bepaalde CO2-footprint. Dat kopen wij dan in. Daar hebben wij onze bewerking op. En dat levert ook weer een nieuwe CO2-footprint op. Nou, dat moet je helemaal in kaart brengen.
Ook dus waar je materiaal vandaan haalt. Want die moet ook weer gebracht worden met vrachtauto's. En dus iets dichterbij is misschien wel handiger. Ja.
Dus je ziet gewoon door die hele keten heen. Wij krijgen ook vragen van onze klanten. Van ja, zeg even wat de CO2-footprint van jullie product is. Nou, dat is een actueel onderwerp waar we volop mee bezig zijn.
Richard, jullie hadden in de whitepaper een heel stappenplan gemaakt van wat kun je morgen doen, wat kun je volgende week doen, wat kun je volgende maand doen. Wat zou een MKB'er, die ook naar deze, maar zit te luisteren naar deze podcast en denkt van wat moet ik nou met data, wat kan hij morgen doen?
Nou, of zij? Ik denk, aangezien de MKB'er, dat is natuurlijk ook een behoorlijk breed begrip, er vallen heel veel type bedrijven onder. Maar wat je eerst eens een keer in kaart zou kunnen brengen is gewoon van welke data heb ik nu en welke bedrijfsprocessen heb ik, kritieke bedrijfsprocessen heb ik en hoe zijn die twee aan elkaar gelinkt. Dus als je ziet dat je bijvoorbeeld, zoals een order pick proces in dit geval, dan is de vraag, loopt dat optimaal? En welke data heb ik nou over dat order pick proces?
Dus lopen ze je magazijn binnen en kijken eens even een uur wat er gebeurt. Dat
ja,
is het
maar ook vooral van wat wordt er al in de systemen geregistreerd en wat misschien nog niet. Want als je bijvoorbeeld helemaal niks gedigitaliseerd nog hebt, dan is dat eigenlijk de eerste stap. Hè? Dus als je bijvoorbeeld niet eens weet, als alle facturen nog, en dat zijn maar heel weinig bedrijven nog hoor, maar als alle, nou, moet je misschien ook niet onderschatten, maar als alle facturen nog alleen op papier binnenkomen, niet worden gedigitaliseerd, bij wijze van spreken, dan zit daar al zo van eerste stap.
Dan kun je morgen beginnen.
Daar kan je dan morgen alvast mee beginnen en dat zal de accountant ook heel fijn vinden.
Maar goed, zo'n magazijn, die order picking, je hebt data. En hoe zie je dan dat dat niet lekker loopt?
Ja, dat is op zich nog best wel een complexe exercitie. Maar wat je daar, misschien de eerste stap die je eens een keer zou kunnen doen, is gewoon kijken van nou, wat zijn nou mijn meest bestelde producten? Liggen die dan vooraan in het magazijn? En wat zijn de minst bestelde producten? Liggen die dan ook achteraan? Dat zou al een eerste, maar zelfs als dat zo is, dan wil ik niet zeggen dat het helemaal optimaal is. Maar dat zou al een eerste stap kunnen zijn voor een bedrijf om dat eens even keer te bekijken. Als dat dan niet zo is, dan is dat misschien een tijd om eens een keer een expert in te schakelen. Of een groep studenten erop te zetten. Kijk, of, ja.
Now we're talking.
Ja, en aanvullend daaraan, kijk, je stelt een vraag van, wat is er dan niet goed? Het hoeft natuurlijk niet een kwestie te zijn van niet goed, want vaak is de praktijk gebaseerd op jarenlange ervaring. En die ervaring, ja, die brengt ons heel ver. Maar als je nog weer een stap verder in optimalisatie wilt, dan komt data management en data analyse om de hoek kijken, zodat je die stappen extra ook nog weer kunt maken. Het voegt toe op basis van de inzichten en de ervaring die je al hebt. En dat is een welkome aanvulling.
Goed, we hebben het over wat kun je morgen doen, maar we hebben het ook nog een week. Wat kun je over een week doen? Hoe gaan we het aanpakken?
Nou ja, wat ik zou zeggen is, kijk, als je natuurlijk op een lange termijn, dus wel meer lange, like een week vind ik nog steeds redelijk kort, moet
maand.
Ik zeggen. Een maand, laten we zeggen. Een
ja,
maand.
Jullie hebben die indeling gemaakt. Ja. Wat kun je morgen doen, wat kun je volgende week doen.
Misschien... Ja, gemaakt, ja. Nee, dat klopt. Dus, maar als je meer kijkt naar de lange termijn.
Een week, een maand kun je bij elkaar koppelen.
Ja, nou, als je meer kijkt naar de lange termijn, dan zou je eens hier moeten gaan nadenken van, hè, dus één is zeg maar van, hè, welke data heb ik en kan ik daar inzicht uit halen? Dat is een leuke vraag, maar je kan ook als je nog verder naar de toekomst kijkt, kun je ook zeggen welke data kan ik toevoegen? Ja, dus dat ik nieuwe systemen koop en logistiek heb, scanner data. Wat zou ik daar dan mee kunnen? Hè, of met machines, predictive maintenance, dat is ook zoiets. Hè, voorspellen wanneer je machine kapot gaat. Daarvoor moet je een heel, dat is, vergt ook een flinke investering. Hè? Dus dat is echt iets voor de toekomst, dus een beetje toekomstmuziek voor veel bedrijven misschien nog. Maar daar kun je wel over na gaan denken, want je kan natuurlijk wel, die techniek wordt toch wel goedkoper ook. En je zal toch wel zien dat concurrentie dat ook wel gaat gebruiken. Dus in de lange termijn moet je ook gaan nadenken van, hey, welke data assets verkrijg ik nou? En hoe kan ik daar nou misschien een stap ook in maken?
En is het ook niet een proces wat je zegt al, de concurrentie gaat er ook mee aan de gang. Dat je gewoon eens uit het raam kijkt naar de concurrentie van hoe doen zij dat eigenlijk? Of een beetje rondvragen. Gewoon een...
Nou ja, als je even, ik blijf toch een beetje bij de magazijnen voor nu. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de grote Amazons, als je kijkt hoe die hun warehouse hebben ingericht, kan je al wel een beetje voorstellen. Daar lopen steeds minder mensen rond. Er lopen steeds wel mensen rond. En die moeten vaak onder erbarmelijke omstandigheden werken. Dat is een heel ander vraagstuk. Maar dat is wel ook de concurrentie waar veel bedrijven mee te maken gaan krijgen. Die grote spelers die dat wel allemaal hebben.
Maar dan zit je dan met je kleine magazijn. Wat moet als je dat vergelijkt met Amazon, dan ja, oké.
Ja, gelukkig heb je ook al voordelen als klein bedrijf. Dus er zijn ook alweer bepaalde dingen waar je weer mee een stap voor kan hebben. En het is ook zo dat veel van... dus ik heb het over die grote magazijnen met die gigantische robottechnieken en zo. Dat zijn vaak ook wel business-to-consumer markets. Dus dan moet je heel veel pakketjes sturen, miljoenen pakketjes elke dag. Ja, dan kan je dat niet meer met de hand gaan doen. En in Nederland hebben we natuurlijk heel veel business-to-business... Want ik weet eigenlijk niet eens hoeveel Regionox business to... voornamelijk business to business. Ja. Dus er spelen ook andere dingen een rol. Ja. Maar het is inderdaad, het is wel iets goed om even wel te blijven kijken naar de concurrentie. Van hey, je ziet dat nu wel in het magazijnlandschap van dat daar wel echt een slag nu op wordt gemaakt met die robots.
Nog verder in de toekomst kijkend. Ja. We zijn allemaal wakker geschud door ChatGPT, Artificial Intelligence... Harry, merk je er al? Ga je er al mee aan de gang met die nieuwe technieken?
Ja.
Ben je nog nodig?
Nou, dat hoop ik toch wel.
Ja, maar dat zeggen ze toch vaak, hè? Dat die artificial intelligence gaat gewoon heel veel denkwerk overnemen van mensen die met dit soort processen bezig zijn.
Ja, ja, dat, maar ook dat zal denk ik toch ondersteunend blijven. En uiteindelijk, onze medewerkers zijn nog steeds ons belangrijkste kapitaal. En daar is toch de menselijke benadering wel heel erg belangrijk.
Maar merk
dus
je
dat
het
zal
al,
altijd
het,
blijven.
Is het al? Is het,
het is, staat, het staat nog in de kinderschoenen. Maar wat ik nu al regelmatig heb gedaan is, als ik een vraagstuk heb, gewoon eens even kijken wat zegt de chat ervan.
Ja.
En je krijgt daar toch weer een bepaalde input.
Wat was je laatste input wat je hebt gevraagd?
Die ging over ontwikkeling van klantgerichte organisaties.
En een vraag die schrijf je helemaal uit en dan enter?
Ja, nee, gewoon met steekwoorden en dan krijg je een keurig antwoord.
Ja, ik heb het ook wel eens gedaan. Het is fascinerend.
Ja,
en had je er wat aan?
Ja, je ziet toch ook wel, ik hoorde laatst iemand zeggen, het is toch een beetje de gemiddelde mening die dan zo'n chat teruggeeft.
Ja.
Maar het is altijd goed om er even naar te kijken.
Het is meer een checklist dan echt iets.
En soms zitten er ook ideeën tussen. Je zegt van, hey, daar moet ik ook even aan denken. Ik neem het even mee. Ja. Ja.
Richard, zie je ook al dat soort dingen binnenkomen hier bij Windesheim?
De impact van ChatGPT op Windesheim.
Ja, behalve werkstukken maken.
Ja,
gaan doen. Ja. Ja, daar hebben we het even niet over.
Kijk, ja, nou precies. En ik moet zeggen dat buiten dat is eigenlijk even een beetje het meest concrete probleem wat nu bij het onderwijs speelt. Daar hebben we ook al verschillende sessies over gehad. Dat gaat gewoon echt over wat gaan we met ChatGPT doen.
En in bedrijfsprocessen, om die te stroomlijnen.
Nee, wat ik wel zie is, als je bedrijven hebt die, maar dat heeft dus niet zoveel met logistiek en productiebedrijven te maken. Maar wat je al ziet, bijvoorbeeld een marketingbedrijf wat teksten genereert. Ja, ik heb wel bijvoorbeeld een groep studenten gehad die deden een project voor een marketingbedrijf. En ja, die moeten wel concluderen dat het gaat wel impact hebben. Dus dat is ook wel een opportunity, want je kan in theorie veel meer tekst produceren voor veel meer bedrijven. Aan de andere kant zijn er ook heel veel bedrijven, nu kan ik het zelf wel.
Ja,
weet je?
Ja dus, dat is misschien ook wel zo.
Dus zeker die tekst, dus de beroepen waar je heel veel teksten genereert, daar zie je wel echt.
Maar ik onderbrak je net, want je zei, we zijn er wel met studenten mee bezig, wat we kunnen doen met ChatGPT.
Nou ja, wij zijn al, kijk, dat gaat wel over, dat heeft vrij weinig met MKB'er te maken, ben ik bang. Maar dat is gewoon echt van, wat moet het onderwijs met ChatGPT? Ja. Dus dat gaat ook, want als we bijvoorbeeld kijken naar die studenten die bij Harry een opdracht daar doen. Die moet dan een stukje kunnen programmeren. Dat is dan best wel een essentiële vaardigheid. Maar als jij een programmeeropdracht in ChatGPT gooit, dan scoort die 100%. Dus hoe ga je studenten dat nog leren als zij alles op internet kunnen vinden? Maar dan de vervolgvraag is dan ook, moet je ze het nog wel leren? Want ChatGPT kan het. Maar daar zijn er heel veel verschillende visies over. Maar als ik zelf denk, denk ik niet dat het een hele goede ontwikkeling voor het onderwijs per se is.
Nee, maar goed, het is een onderwijsdiscussie die op allerlei fronten gevoerd wordt. Ja. Dank Harry Dannenberg van Reginox en Richard Bergsma van Hogeschool Windesheim voor jullie bijdrage. De whitepaper waar we het telkens over hebben gehad. Wat moet de MKB'er met data? Vraagteken. Dat is een publicatie van het Windesheim Lectoraat Supply Chain Finance. En luisteraar, als je meer wil weten over dataontwikkelingen en als je die gratis whitepaper wil lezen en wil aanvragen, kijk op de website van Windesheim naar het lectoraat Supply Chain Finance en daar staat hij op je te wachten. En graag tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.